Goedenavond, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze avonddienst op eerste paasdag van de wijkgemeente Pauluskerk. Dit welkom geldt uiteraard ook gasten in ons midden en alle die nu of later met ons meeleven deze dienst. Vanavond gaat dominee Van Aalst uit Masterbroek voor. Dominee, hartelijk welkom. De organist is Henk de Boer. Mijn naam is Jan-Willem de Ridder en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. De diaconale collecte tijdens de dienst is bestemd voor het inloophuis Domino. De meesten van u weten het, maar inloophuis Domino is een ontmoetingsplek voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, voor koffie, een spelletje, soms ook een warme maaltijd. De tweede collecte bij de uitgang en die is bestemd voor pastoraat en eredienst. De bloemen vanmorgen gingen als bemoediging en groet van de gemeente naar de heer Maarten Verbaan. Hij herstelt op dit moment van een blaasoperatie waarbij een kwaadaardige tumor werd verwijderd. Er ging een kaart als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Lia van Vliet uit Waddinxveen en zij onderging een hersteloperatie aan haar been. Dan mag ik u een toelichting geven bij de bloemschikking. Ik hoor de roep van de kieviet in het veld. Viviet, hij leeft. Met deze woorden van Jaap Zijlstra willen wij onze toelichting geven voor de schikking van vandaag. U ziet de aardbol waar nu vanuit de opening nieuw leven stroomt. De voorjaarsbloemen vormen de levensader. Pasen verkondigt wereldwijd dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe, die wij zullen beginnen met het zingen van Psalm 118, de versen 8 en 9... Laat ieder zeer goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid en wat er verder volgt.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. We vervolgen deze dienst nu met het zingen van Psalm 118 vers 10. Laten we tot God nader in gebed en hem vragen om een zegen. Laten we bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Op deze paasavond naderen wij tot u. We komen tot u als mensen, heel verschillend. Maar we zijn hier samen om u te ontmoeten. Wij komen tot u en we danken u dat we zo tot u mogen komen, dat u ons hier ontvangt in uw huis. Wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, hoe we ons ook voelen, of we nu veel of weinig geloof hebben. U bent hier om ons te ontvangen, als levende God, als de opgestane. Heere God, we danken u daarvoor. En we blijden u ook vanavond, we komen tot u als zondige mensen, in woord en gedachten, in doen en laten. Daar kunnen wij ook niet zelf uitkomen, daar zitten we aan vast. Maar bevrijd ons, Heere. Vergeef ons onze zonden. En doe ons ook opstaan. Opstaan in een nieuw leven. Heere God, we gaan zo uit de Bijbel lezen. We zullen lezen van ongehoorde dingen, grote verrassingen. Het gaat eigenlijk te hoog voor ons. Maar Heere God, laat het wel binnenkomen. Geef ons uw Heilige Geest. Open ons hart voor u. Zo bidden wij. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. We gaan nu uit de Bijbel lezen en we doen dat deze avond uit Lucas 24, vers 1 tot 12. En als antwoord daarop zullen we zingen van Psalm 68, vers 7. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de doden opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars.
Hij moest gekruisigd worden.
En op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd. Maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnendoeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Dit is het woord van God. Als antwoord op de verkondiging zullen we zo zingen van lied 641, Jezus leeft en ik met hem, de verzen 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vandaag vieren we feest, alles jubelt het uit, Christus is opgestaan. De liederen die we zo allemaal vandaag zingen, de psalmen ook, zetten hoog in en terecht ook. Het is een feestdag, misschien wel de belangrijkste van ons geloof. Kijk, kerst is mooi, belangrijk. God wordt mens, je kunt hem zien liggen in een kribbe. Goede Vrijdag, ook heel belangrijk. Jezus sterft aan het kruis voor onze zonden. Maar goed, zonder Pasen, zonder opstanding is het allemaal een mooi verhaal, Maar ja, als Jezus dood is en dood blijft, en net als ieder ander mens gewoon vergaat in het graf, dan heb je er natuurlijk niets aan. Nee, die opstanding, die zet alles in een nieuw en hemels licht. De theoloog van Ruder schreef eens, zoals je een lat hout over de knie neemt en dan met zo'n stevige slag doormidden breekt, zo heeft de Zoon van God de dood met één slag voor eeuwig gebroken. Dat is Pasen. En het is goed dat we dat zo vieren. Dat we daar ook vrolijk over zijn. Wel, als we dan zo kijken naar ons Bijbelgedeelte. Wat is daar de stemming? Zijn ze daar ook vrolijk en blij? Nou ja, als je goed kijkt, is de stemming in ieder geval zo ongeveer op het nulpunt. Niemand is blij. Niemand heeft nog hoop. De vrouwen gaan naar het graf, ze rouwen. Ze vinden het lichaam niet. Ze zijn in twijfel. Ze ontmoeten dan die twee mannen in blinkende kleren. Ze zijn bang. Ze kijken naar de grond. En dan gaan ze met de boodschap naar de discipelen. Maar die vinden het allemaal maar kletspraat. Geen discipel gelooft er wat aan. Nou ja, Petrus die gaat dan toch even kijken. Het is toch wel raar wat die vrouwen zo zeggen. Toch wel bijzonder. En als hij dan in het graf kijkt en alleen de linnen doeken ziet liggen, dan staat er dat hij zich verwondert. Een voorzichtig vermoeden van een grote verrassing. Ja, wij hier in de kerk zijn blij. Het is een feestdag, maar in de Bijbel zelf proef je er weinig van. Eerste Paasdag is rommelig, chaotisch en vooral verwarrend. En dat is trouwens ook zelfs in de vorm van de tekst nog terug te zien. Lucas, onze schrijver, een punctueel historicus, deelt de pericopen altijd netjes in. Maar hier lijkt hij het spoor bijster te zijn. Zelfs hij kan er maar met moeite enige orde in aanbrengen. Het vorige hoofdstuk, dat rondt hij niet helemaal goed af. En ons stuk begint hij plomp verloren met, zij gingen naar het graf. Ja, wie is die zij? Ja, dat zijn de vrouwen, maar Lucas introduceert ze niet even. En ook die conclusie, die blijft nog wel open. Want ja, Petrus die kijkt in het lege graf. En hij verwondert zich. Ja, het is niet helder, niet af. Voor Lucas zelf waarschijnlijk ook niet. En van die opstanding lezen we trouwens ook niets. Dat is nog het meest gekke. Kijk, die geboorte van Jezus. Jezus kon je zien liggen in die kribben. Je kon hem zien. En die kruisiging, Jezus kon je zien hangen. Maar die opstanding, niemand was erbij. Iedereen, ja, die loopt wel druk heen en weer, maar Jezus is nergens te bekennen. Door de eeuwen heen zijn er ook allerlei pogingen geweest om die opstanding een beetje uit te leggen. Om theorieën te maken, om het een beetje inzichtelijk te maken. Hoe het nou kan en hoe het geweest kan zijn dat Jezus opstaat uit de dood. He, zodat we het een beetje kunnen begrijpen, dat we het een beetje kunnen vatten. Of dat nou lukt, ik weet het niet. Ik denk daarom dat we het ook beter gewoon bij Lucas kunnen houden. Die vertelt dat het is gebeurd, maar niet het hoe en het wat. Je proeft zo in dit hele verhaal een mengeling van verbijstering, van verbazing, verwondering. Hier gebeurt zoiets ongehoords, verrassend. Het is een mysterie. Zelfs de evangelisten hebben er amper woorden voor. Ik las ook bij de eerder genoemde van Ruler. Hij was professor theologie en hij preekte zelf ook. En hij zei, als ik moet preken met Pasen, heb ik altijd het gevoel dat ik boven mijn macht uitsta te werken. Hè, alsof ik een plafond sta te witten op zo'n wiebelend trapje. Nu zeg ik eigenlijk dingen die ik niet begrijp. En zo zit je misschien als luisteraar ook wel een beetje in de kerk. Het is hoog, het is mooi. Maar begrijpen? Ik hoop wel dat we ons vanavond een beetje kunnen verwonderen. Net als Petrus. Laten we daarom ook eens wat verder naar de tekst gaan kijken. Onze tekst die begint zo in de ochtend. Met die droeve stoet van vrouwen. In een rouwstemming. Hun Heer Jezus is dood. Eergisteren gestorven. Nou ja, gestorven is nog een net woord. Doodgemarteld aan een kruis. En daarna hebben ze ook nog eens geen tijd om hem fatsoenlijk te begraven. Haastig is hij in een graf gelegd. En met al die herinneringen in hun hoofd gaan ze dan naar dat graf. Met zalf, met specerijen. Om hem toch enigszins netjes te begraven. Dat is ook ergens wel een eerbetoon. Een daad van liefde. En tegelijkertijd is het ook een bevestiging van Jezus is echt dood. Niemand is trouwens op het idee gekomen van joh, onze Heer Jezus, meester, die had het erover dat hij zou moeten lijden en sterven. En na 3 dagen zou hij weer opstaan. Laten we op die 3e dag snel met elkaar naar het graf gaan om hem daar te begroeten. Nee, ze komen om de laatste eer te bewijzen. Want dood is toch dood. En die vrouwen die gaan dan het graf binnen. Eerst het voorportaal. En in dat voorportaal zat dan weer een opening naar het werkelijke graf daarachter. En wat zien ze daar? De steen is weg. Hé, hoe kan dat nu? Wat raar. Je gaat toch sowieso niet zomaar aan een grafsteen zitten trekken? Hoe kan die nou ook verplaatst zijn? Nou ja, daarna gaan ze toch dat werkelijke graf binnen. En dat is ook wel goed om dat beeld een beetje vast te houden. Hè? Die vrouwen die staan dicht op elkaar in dat graf van Jezus. Maar het lichaam van Jezus zien ze niet meer. Wat een teleurstelling. Zelfs een fatsoenlijke begrafenis zit er niet in. Waar is überhaupt dat lichaam gebleven? Ze zijn totaal radeloos, vertwijfeld. Maar dan opeens staan er 2 mannen in blinkende kleren. Dus bij hen ook in dat graf. Ja, waar komen die vandaan? Wie zijn ze? Kijk, wij weten dat ze engelen. Op belangrijke momenten in de Bijbel, als mensen zelf niet echt meer tot een oplossing kunnen komen, dan zijn ze er. Denk bijvoorbeeld maar aan Zacharias in de tempel. Of aan Maria die moeder wordt. Aan een koor van engelen bij de geboorte van Jezus. En nu weer, op de 3e dag. Het is er nu niet 1. Maria kreeg er ooit ook eentje op bezoek en Zacharias ook. Maar nu worden er voor de zekerheid toch maar 2 gestuurd. Als je in die tijd iets in de rechtbank wilde bewijzen en je had ervoor getuigen nodig, had je er ook altijd minimaal 2 voor nodig. Dan kon je iets bewijzen. En hier zijn het er dus ook 2, met een boodschap. En die boodschap is verpakt in een vraag. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Waarom zoekt u de levende in de dood? Ja, als je zo naar die vraag kijkt, dat klinkt ook wel een beetje speels of bijna spottend. Het is ook een beetje zo'n punaise vraag. Zo'n vraag die ergens doorheen prikt. Waarom zoekt u de levende in de dood? Kijk, die vrouwen zijn in totale rouw. Ze hebben geen hoop, geen verwachting meer. Hun hoofd zit vol met dood, want Jezus is gestorven. Als dat ergens zeker is, is dat weer hier in het graf. Maar ja, die 2 uit de hemel, die lijken er bijna een grapje van te maken. Ja, waarom zoekt u de levende in de dood? Die vraag is trouwens ook een oude Joodse uitdrukking. Een soort spreekwoord. Het komt uit een verhaal en dat verhaal staat niet helemaal zo in de Bijbel. Maar in die tijd kende men het wel. Hè? Dat was wel in omloop. En het verhaal gaat dan dat Mozes en Aaron, die kwamen toen bij de farao. En die zeggen dan van, nou, we komen in de naam van de God van Israël, de Heer. En de farao die zegt dan, nou ja, wacht even. Ik moet even kijken wie dat is, die God van Israël, de Heer. Hij gaat dan zijn paleis binnen, naar zijn bibliotheek. En hij leest daar dan al zijn boeken. En dan komt hij weer terug, naar Mozes en Aaron. En dan zegt hij, nou ja, ik heb hier wel de god van Moab en een god van Sidon en een god van Ammon. Maar de Heer, de god van Israël, nee, die ken ik niet. En toen zei Mozes tegen de farao, jij dwaas, wat zoek jij de levende bij de doden? Met andere woorden, denk niet dat je onze god tussen die dode goden zult vinden. Onze god is van een heel andere orde. Hij is niet in onze begrippen te vangen. Hij past niet in onze hokjes en vakjes. Hij is niet aan die aardse wetten van opgaan, blinken en verzinken gebonden. Hij is de levende God. En die naam kennen we wel zo uit de Bijbel. De levende God. Die wordt hier aangehaald. Jezus komt van de kant van God. De levende God. Dacht je nou echt dat de dood hem de baas was? Wat doe je eigenlijk hier? En had Jezus ook niet gezegd dat hij zou sterven en op de derde dag zou opstaan? Staat er niet overal zo in de Bijbel? Ook dat God de levende is? Ja, wat doe je hier nog? Wat sta je nou in dat graf? Wat zoekt u de levende bij de doden? Ja, die vrouwen lijken zo op de verkeerde plaats. In het graf. Maar aan de andere kant, ze zijn hier precies op de goede plek. Want die twee engelen die verschijnen hier niet voor niets. Hier in het graf, de plaats van de dood. Midden in dat graf, dus in de plek waar de dood regeert. De plaats van verval, van vernietiging, van ontbinding. Juist daar klinkt voor het eerst het paasevangelie. Daar klinkt de eerste paaspreek. Niet overdonderend. Niet massief. Maar als een speelse vraag. Licht. Een beetje spottend. Wat zoekt u de levende in de dood? God is toch de levende? En zo klinken ook deze woorden hier in de kerk, in deze wereld, onze wereld, waar alles wat leeft, sterft en bederft, niet alleen mensen, maar ook planten en dieren. Het einde is altijd het graf. Zo zit onze wereld in elkaar. Dat zijn de ijzeren wetten van de natuur en daar zijn wij ook onderdeel van. Wij zijn ook eraan onderworpen. Aan alles komt een eind. Maar Pasen vertelt ons, het einde is het einde niet meer. Er is een nieuw begin. Een begin van eeuwig leven. Want de levende God is zelf de dood binnengegaan. Het leven heeft de dood ontmoet. Zoals op Golgotha. De vergeving de zonde. En als God de dood ontmoet, blijft er niets van over. De vrouwen, ze dachten aan de poort van het graf te komen te staan. Ze komen aan de poort van de hemel. En dat is het evangelie. De zonde verzoend, de dood overwonnen. En dat is natuurlijk allemaal heel groot. En wat het is, ja, dat kunnen wij amper bevatten. En voor de vrouwen, zouden zij het allemaal kunnen bevatten? He, ze komen daar in de totale rouwstemming en dan hoor je opeens dat. Ja, wat moet je daarmee? Ja, of ze het allemaal zo in één keer kunnen geloven, dat staat er niet. Maar toch, ze gaan op weg naar de discipelen. met wat ze gehoord hebben. Om die paaswoorden door te geven. En dat is ook mooi. Je hoeft echt niet alles te begrijpen. Te vatten, om gewoon eenvoudig christen te zijn. Om gewoon door te geven wat je zelf je van een ander hebt gehoord. En daarnaar te leven. Zo ook die vrouw. En ja, de mannen, de discipelen, de apostelen worden ze hier zelfs genoemd. Ja, die geloven het in ieder geval niet. Hun woorden leken hun kletspraat. In het Grieks staat dan ook zoiets als een woord wat laros, dat het, onze woord lari komt er vandaan, larikoek. Een andere vertaling, de Naardse vertaling zegt, ze vinden het maar een stel zotteklappers. Het is zotteklap wat die vrouwen vertellen. Die vrouwen die stuiten op een muur van ongeloof. En dat vind ik zo mooi in de Bijbel. Kijk, het is Gods woord. Maar het staat vol met ongeloof. En dat wordt allemaal niet verzwegen. Het staat er gewoon. Ze geloofden het niet. Want het zijn mensen. En wij zijn ook mensen. Zo kunnen wij ook zijn. Zo kun je ook hier in de kerk zitten. Ja, je hoort het allemaal. Maar het stuit bij jou op een muur van ongeloof. Of misschien geen muur, maar je hebt wel je eigen gedachten. Je weet het niet zo goed. Ja, het staat er allemaal wel mooi. En mooi ook dat die vrouwen er wat mee konden. Maar goed, ja, die kregen het ook te horen van die twee mannen in blinkende gewaden. Ja, als mij dat zou gebeuren, dan zou ik het ook wel geloven. Kijk, ja, u zit hier in de kerk en u moet het doen met slechts één man in een zwart gewaad, die het u vertelt. Ja, die discipelen denken misschien ook wel zo. Leuk, die twee mannen met blinkende gewaden die dat vertellen, maar wij horen het van vrouwen. Ja, en vrouwen, weet je wel, ja, vrouwen, ja, die vertellen wel vaker wat. Echt serieus nemen kan je dat natuurlijk niet. En vrouwen konden in die tijd ook niet zelfstandig getuigen in de rechtbank. Hè, dat waren geen betrouwbare getuigen. Maar goed, God heeft wel die mannen overgeslagen en is met die vrouwen begonnen. Dat is toch ergens wel iets van die goddelijke humor. Ja, hij zit eerst die vrouwen te porren, midden in het graf, wat zoekt u de levende in de dood? En daarna de mannen, die krijgen van de vrouwen te horen hoe het zit. Ja, zo hoorde dat niet in die tijd. Maar God keert alles om. De discipelen kunnen het niet volgen. Zij snappen het niet. Maar dan opeens staat Petrus op. Hé, opstaan, daar gebeurt wat, hoort u het? Opstaan, daar komt iemand tot leven. Midden in het ongeloof, in die grafstemming, iedereen treurt, alles zit dicht, iedereen zit bij de pakken neer, maar er staat weer iemand op. Hij heeft misschien toch ergens wat gevoel voor die humor van God. Of ja, hij is gaan twijfelen aan zijn eigen ongeloof. En dat mag je als niet-gelovig ook wel eens doen. Dat je vraagtekens zet bij je eigen ongeloof. Of als je twijfels hebt, dat je eens gaat twijfelen aan je eigen twijfels. En dat je het een kans geeft. Dat je het eens waagt met dat paasverhaal. Misschien is het wel waar. Het zou zomaar kunnen. God is de levende. Een vader die zijn kinderen verrassingen bereidt. Hij is God. Liefde. Die sterker is dan de dood. En Petrus die waagt het erop. Hij snelt naar het graf, zo staat er. Zo snel als zijn benen hem kunnen dragen. Hij kijkt naar binnen en hij verwondert zich. He, er staat dus niet dat hij nu vast en zeker gelooft en halleluja zingt. Hij verwondert zich. Dat is ook een hele mooie vorm van geloven. In verwondering zit iets van verbazing. Van verrassing en ook van vreugde. Je kunt het nog niet helemaal vatten. Het is nog niet helemaal helder. Het is ook niet recht toe recht aan. Zo zit het. Je hebt er eigenlijk ook helemaal geen woorden voor. Maar dat hoeft ook niet. Pasen is nog niet die stralende zomer. Alles in volle bloei. Pasen is de eerste scheut groen. De eerste bloem uit barre wintergrond. Zomer in het wild. In de berm begint er wat te bloeien. Het is stil genieten. Ook in jouw hart gaat het gloeien. Over je oude, grauwe leven vol van zonde komt een nieuwe glans. Want Jezus is opgestaan uit alle bederf en verderf. En jij met hem. Snap je het allemaal? Nee. Geniet er maar van. Je bent ook jezelf tot een wonder. En daar gaan we ook van zingen. Jezus leeft en ik met hem. Amen. Wij beleiden vanavond ons geloof met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen en u mag daarvoor ook gaan staan. Wij beleiden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en als antwoord daarop zingen van hetzelfde lied 641, nu het derde en het vierde vers. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, in één heilige katholieke en apostolische kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. We gaan bidden. Ik zal eerst het Luthers avondgebed bidden. Daarna is er ruimte voor stilgebed. En dan sluiten we af met een gezamenlijk Onze Vader. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons. Want het is avond. En de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw gehele kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Heer, blijf bij ons. U bent de levende. En tot u komen wij nu, in de stilte van ons hart. Al onze gebeden voegen wij samen in het gebed van uw Zoon Jezus Christus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Dat kan zowel fysiek als ook digitaal. En dan zullen we ook aansluitend erop ons slotlied zingen. Dat is lied 653, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
Gemeente, voordat u van hier gaat, ontvangt u de zegen van de Heere God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.